Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag.
Benjamin Kuiten.
En Elge van der Wel.
Ja, we zijn aan het einde van een lange, hete zomer. En dat betekent ook dat het mooie najaar aan onze voeten ligt nu. Tenminste, voor Apple-liefhebbers wordt het meestal een mooi najaar. Want er komen weer events aan, er komen nieuwe producten aan. En daar gaan we het over hebben in deze editie van onze podcast. Waarbij, voordat we het over de producten hebben, de eerste grote vraag natuurlijk is... Wanneer gaat het gebeuren? Ik hoorde namelijk 7 september, of eigenlijk las ik dat op iCulture, maar ik hoorde dat in de wandelgangen.
Ja, dat hebben we ook niet helemaal zelf bedacht hoor.
Niet? Gewoon dat Benjamin gewoon zo op een kalender zo'n dartpijltje gooit. Het wordt 7 september.
Nou, zal ik meteen even met de deur in huis vallen? Ik weet niet of je het nog weet, maar volgens mij was het in januari. Hadden wij samen een weddenschapje afgelegd.
Oh ja.
Over wat de datum zou worden van het event. Ik zei, het wordt 13 september. Jij zei, nee, het wordt 14 september, want het wordt de iPhone 14.
Ja.
Ja, nou.
Het wordt 7 september.
Het wordt 7 september.
Nou ja, of ik...
Waarschijnlijk.
Ik geloof nog steeds dat 14 september, dat het mooi zou zijn. Ik vind het nog steeds, ik hoop eigenlijk nog steeds dat 14 september
wordt. Ja, Apple is niet zo van dat soort toevalligheden, dat soort...
Nee, bij Apple is niks helemaal doordacht, inderdaad. Niks.
Nee, maar niet van dat soort symbolische... Nee, dat doet Apple niet.
Dus de iPhone 10 was ook niet vanwege 10 jaar iPhone?
Nee.
Nou, dat is dan
op echt... 10 september...
En ze hebben niet de 4S als extra soort naam voor Steve meegegeven. Dat is allemaal niet gebeurd.
Nou, dat laatste geloof ik niet. Voor Steve, dat geloof ik echt niet.
Laten we het hebben over de iPhone 14 waar we inmiddels zijn. Waarschijnlijk wordt hij dus, wat nu de geruchten zijn aangekondigd, op 7 september al. Ik vraag natuurlijk wanneer hij dan te koop is. En we krijgen, als het goed is, 4 verschillende modellen.
Ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad.
Nou, dan kunnen we snel door de Apple Watch.
Nee, niet dat mensen denken, we zitten in een loop. Nee, er zijn er ondertussen natuurlijk weer veel nieuwe geruchten bijgekomen. Onder andere dat de iPhone 14 Pro Max, dus het allergrootste model, dat daar van het meeste geproduceerd zal gaan worden. Tenminste, dat zegt Ross Young en die heeft een vrij goed track record. Dat lijkt me wat sterk, want dat is het duurste model. Hij schijnt ook 100 euro duurder te worden. En hij is nog steeds zo groot dat hij niet in je broekzak past. Dus ik vraag me een beetje af of dat nou echt het meest succesvolle model wordt. Ik dus denk eigenlijk...
Ik kan niet bijvoorbeeld in Azië kijken, maar volgens mij in zowel Europa als Amerika kiezen mensen voor het normale formaat.
Ja, dat lijkt me
Pro
ook.
Pro of gewoon. Mm. En ook steeds mensen met voor gewoon, omdat dat voor de meeste mensen prima is volgens mij.
Ja, nou het meest cruciale is nu natuurlijk of er qua camera iets anders in gaat zitten.
In de, dus het verschil tussen de Max Pro, en de gewone Pro.
De Pro of? En de Pro Max, ja.
Dat hebben ze in het verleden gedaan. Toen was ik daar zeer gepikeerd over. Mm-hmm. Dus ik hoop dat ze dat niet doen.
Nee.
Ik vind dat het enige verschil tussen die twee mag zijn... schermgrootte en accuduur.
Ja.
Ja.
En misschien, maar dat zijn we niet geruchten.
En de prijs.
Ja.
Oh ja.
Nee, maar stel dat Apple een titanium versie aan. Ja, daar is hij weer.
Ja, daar zijn we al geruchten over geweest, maar dat gaat ze dit jaar.
Nee, maar dan zal het ook een heel kleine keramiek zijn.
Ja,
alles kan. Een speciaal kleurtje. Nee.
Nee.
Ik denk dat het weer gewoon een line-up wordt met een beetje stemmige kleuren voor de Pro. En wat kleurige modelletjes voor de normale 14. 14 Max wordt dan, lijkt mij wel een succesnummer hoor. Dus een grotere 14 op 6,7 inch. Dus net zo groot als de Pro Max, maar dan voor een prijs die een stuk lager ligt. Er zijn namelijk best wel veel mensen die zo'n grote iPhone kopen, omdat ze dan het scherm makkelijker af kunnen lezen, makkelijker films kijken en zo. En dan wil je niet altijd 1500 euro betalen voor zo'n heel groot model.
Ja, mijn vader heeft altijd, zijn eerste iPhone was een iPhone 5C. En daarna, dat was eigenlijk gewoon te klein voor hem. Dus toen nam hij iPhone 6 Plus.
Mm-hmm.
En later een iPhone 8 Plus. Vanwege dus inderdaad het grote formaat.
Ja.
En dat was makkelijker voor hem te bedienen. Maar foto's maken, dat doet hij natuurlijk never nooit. Dus wat dat betreft is dat wel voor dat soort mensen is dat inderdaad denk ik wel een uitkomst.
Ja,
dat
denk ik ook.
Ik heb zelf één keer een plusmodel gehad, nog in oude designtijd, 7 plus uit mijn hoofd. En daar had ik toch wel, geen spijt is een groot woord, maar wat dacht ik wel, dit was once in a lifetime. Ik wil weer gewoon het normale formaat.
Maar
ik vond het toch wel echt onhandig.
Eigenlijk is denk ik het huidige normale formaat Ik denk dat het niet zo heel veel scheelt
qua
met een
scherm.
Nou ja, qua toestelgrootte.
Qua behuizing is het een stuk groter hoor. Qua scherm scheelt niet zoveel, maar qua behuizing.
Oh, ik dacht dat die e-mails wel een beetje bij elkaar lagen.
Nee. Ik zal ze thuis. Ik heb toevallig die 7 Plus nog rondslingeren. Leg ik wel even op elkaar en dan maak ik even een foto met mijn Mac. dat is lastig. Ik wil eens vaker. Heb ik een nieuw hoesje op mijn telefoon? Wil ik even een foto maken van mijn iPhone in het nieuwe hoesje en dan. Oh, wacht.
Ja, kan je toch aan je partner vragen?
Ja, nee, dat webcam, iPad, kan webcam. Allemaal. wat ik wel interessant vind aan die line-up is, en dan kijk ik toch weer naar prijs, wat Apple met de prijs gaat doen. Want je hebt dan een gewone, dan heb je de gewone Max-versie, zeg maar. Mm-hmm. Die zal €100, €150 duurder zijn. En dan heb je de Pro, wordt die dan weer iets duurder dan die Max? Of komt die qua prijs ongeveer gelijk te liggen, de gewone Pro, met de prijs van die Max? Het is best wel een lastige prijsstelling. Nee. Wat natuurlijk ook bij de iPad altijd een beetje met de iPad Mini, die dan weer duurder is dan de instap iPad. Het is altijd een beetje lastig met die formaten.
Wat Apple dit jaar waarschijnlijk dus gaat doen, is dat de Pro-modellen sowieso weer iets duurder gaan worden. Dus die heb je nu voor, uit mijn hoofd, €11,59. Dat zal dan misschien €12,59 worden vanaf voor de iPhone 14 Pro. En dan is er
12,9.
Ja, of 12,9, zoiets. En dan is er natuurlijk nog wel ruimte. En dan zal de gewone 14 zal wel weer iets van €900 zijn. €909 of zo. En dan is er nog wel ruimte natuurlijk voor de Max om daartussen te gaan zitten.
Ja, dan kun je op
1059 gaan zitten bijvoorbeeld.
Ja, dan krijg je wel logische
redenen. Dus dan heb je inderdaad wel een logische opbouw van prijzen, zeg maar. Alleen heb je dan natuurlijk wel, dan is de gemiddelde prijs van de nieuwe model is natuurlijk wel een stuk hoger dan de afgelopen jaren was, omdat je en geen mini meer hebt en de prijs van de Pro's zijn duurder geworden. Dus dat is wel natuurlijk een beetje, en die SE is ook nog eens duurder geworden trouwens, die in dit voorjaar uitgekomen was. Dus dan is, ja.
Maar dat is iets wat Apple altijd heel erg trots aan investeerders meldt, hè? Dat de gemiddelde verkoopprijs van toestellen omhoog gaat. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ja, als consument betaalt meer, maar de beleggers zijn blij.
Ja. Maar ik weet niet of het in deze huidige financiële, economische situatie, of het handig is.
Daarom vind ik het ook zo gek dat die Pro Max dan zo goed zou verkopen. Dat lijkt me namelijk helemaal niet.
Nee, ik lijkt me juist dat nu meer mensen die normaal voor een Pro Max zouden kiezen, nu misschien juist eerder juist voor die gewone Max kiezen. Omdat hetzelfde schermformaat. En maar wel een stuk goedkoper.
Mm-hmm. Kijk, volgens mij is het heel simpel. Volgens mij maakt €100 maakt niet uit in ook in slechte economische tijden of mensen het wel of niet kopen. Het gaat om die hele smak geld van meer dan €1000. En mensen over het algemeen doen langer met een toestel, kopen minder vaak een nieuwe. Dus moet je gewoon zorgen als Apple zijnde dat je meer verdient aan je klanten. Dat doen ze door services, maar dat doen ze ook door gewoon die investering. Als je er €100 oplust. Misschien dat ook in productie het hele toestel wat duurder is, maar je pakt toch weer €50 extra marge, zeg maar. Als je dat doet voor het aantal toestellen wat je zou verkopen, maakt het volgens mij het verschil niet. Het is voor mensen niet het verschil in. Misschien in de keuze die ze maken voor welk toestel. Oh, dan doe ik toch niet
dat,
de Pro.
Dat denk ik eerder.
Maar niet voor wel of geen iPhone kopen. Dus kan Apple, ook als het nu slecht gaat, economisch gewoon overal €100 opgooien. Dat is echt geen probleem.
Mensen, of Apple heeft inmiddels wel ook zo'n band opgebouwd, zeg maar, met gebruikers, dat mensen niet vanwege een prijs ineens een Android-toestel zullen gaan kopen, terwijl ze al jarenlang iPhone gebruiken. Dat is, denk ik niet dat inderdaad.
Nee, maar je zal wel eerder iets uitstellen en dan wat minder vaak kopen.
Ja, je minder vaak kopen, maar het is niet dat je nooit meer zou kopen.
Nee.
Het is ook niet zo dat als je zeg maar dan zou zeggen, nou oké, dan stap ik over naar Samsung. De prijzen van Samsung zijn de laatste vijf jaar gewoon gelijk gekomen met Apple en gaan ook gewoon ieder jaar opnieuw omhoog.
Ja, voor Samsung is ook de onderdelen duurder geworden.
Precies, die hebben ook de A-lijn van de Galaxy die goedkoper is, maar wil je een high-end toestel, dan ben je gewoon net zoveel kwijt als een iPhone. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit.
Nee, dat denk ik ook niet.
Ja, grote vraag die denk veel mensen hebben, maar waar we eigenlijk volgens mij nog niks over kunnen zeggen is, wat zijn de cameravernieuwingen? Is toch altijd iets waar veel mensen naar kijken. Het spelletje is wel een beetje uitgespeeld, heb ik het vermoeden, qua camera. Apple verzint vast weer iets.
Nee. Dit jaar is het juist extra interessant, want er wordt gezegd dat er een 48 megapixel camera in zit. En er zijn al heel lang geruchten over een periscopische camera. Dus die een kwartslag gedraaid is, zodat die veel verder uit kan zoomen.
Die komt alleen in de Pro Max natuurlijk.
Nou, die komt waarschijnlijk volgend jaar
ja,
pas.
Ja, die komt waarschijnlijk volgend jaar. Dus
zo vroeg.
Op zich is er nog wel genoeg aan verbetering.
Maar 48 megapixel is wel... ik denk dat je dat wel echt gaat merken in je kwaliteit. Vooral met filmen, want dan kun je 8K filmen. Ja, ik weet niet waarom je in 8K zou willen filmen eigenlijk. Maar...
Ik ook niet, dat is een beetje het ding. Ja. Dus bij die vernieuwing is het voor mij steeds meer... Ja, oké. Okay. De laatste grote vernieuwing waar je iets aan had, was de nachtmodus, denk ik.
Ik vind die macro-modus wel tof van de afgelopen jaar. Ja. Ja, dat zijn echt dingen... dat is echt, zeg maar, iets nieuws. Dat je op een nieuwe manier foto's kan maken, zeg maar. Ja. En ja, uitsluitend...
Nou ja,
ik bedoel, het is een ander, een macrofoto is een ander soort foto... Mm-hmm. En een nachtfoto is een ander soort foto dan een gewone foto overdag. Dus het is dat is wel iets anders dan natuurlijk dat je alleen maar de resolutie verhoogt.
Ja.
Wat wel een mooiere foto's oplevert, maar ik snap inderdaad wat je bedoelt.
Aan de andere kant heb ik altijd ruzie met dat ik geen macrofoto wil maken... maar dat hij naar macro switcht omdat
klopt,
er iets dichtbij
is. Klopt, inderdaad. Dan moet je altijd eventjes het bloemetje uitzetten.
Ja, maar dat is gedoe.
Ja, dat klopt wel. Ja.
Dat is met de nachtmodus trouwens ook zo. Dat zeiden. Ja, volgende maand zullen we de daadwerkelijke aankondigingen kunnen gaan bespreken. Dan weten we bijvoorbeeld ook of er een verschil zit in de chip tussen de gewone en de pro. Wat natuurlijk wel een gerucht is dat Apple niet meer overal dezelfde chip in gaat duwen.
Ik vind dat, ik zou dat echt eigenlijk totaal geen probleem vinden als dat gebeurt.
Nee, maar het punt aan de andere kant. Kijk, als dat daadwerkelijk gewoon in de kosten scheelt, is dat slim. Maar het maakt ook andersom als er wel overal de chip is. Het is niet... dat volgens mij mensen vanwege de chip beslissen om voor een pro te gaan.
Nee.
Geloof ik echt niet.
En het is tegenwoordig allemaal zo snel.
Ja.
Ik bedoel, wat maakt het uit? Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen... ja, belachelijk, en dan betaal ik toch een 900 of 1000 euro voor een nieuwe iPhone... en dan zit er niet eens de nieuwste chip in. Ja, ik vind het geen issue.
Nee, voor mensen waarvoor het die dat echt waarde aan hechten... die kopen toch wel de pro en daarom is het opgelost... En als je, er zal een kleine groep zijn die daar niet het budget voor heeft, maar...
De vernieuwingen, dus de snelheidsverbetering, de prestatieverbetering in die nieuwe chip... zullen toch voornamelijk bedoeld zijn voor die nieuwe camerafuncties... die toch alleen maar in de pro-modellen zitten.
Ja, en je wordt ook niet beperkt in functies. Dat je opeens een speciale filmmodus hebt of zo.
Nee, ik denk ook niet dat Apple dat over een x aantal jaar... dat de iPhone 14 afvalt met iOS 20 of zo... En dat iPhone 14 Pro nog wel geüpdate kan worden. Ja. Ik geloof niet dat zal gaan gebeuren.
Je ziet het nu al, ook al met de... als je kijkt naar de nieuwe functies die bijvoorbeeld in iOS 16 zitten... dan zit de grens eigenlijk een beetje bij de 10S.
Ja, overal bij de A12-chip.
Die Bionic. Alle nieuwe functies zitten eigenlijk daarin. Dus vanaf dat moment is er eigenlijk wel... er zijn wel wat evoluties geweest en het is wat sneller geworden. Maar echt grote dingen waardoor je bepaalde beperkingen hebt... zijn er eigenlijk niet sindsdien.
Nee, alleen wat hardware-matige beperkingen. Gewoon softwarefuncties die echt alleen om het toestel kunnen komen... omdat je daar bepaalde hardware voor nodig hebt. Ja. Zoals een bepaalde camera of zo. Maar ja, inderdaad, dat onderscheid wat je vroeger nog wel eens zag... bij een iPhone 4S of een iPhone 5... omdat het gewoon een chip gewoon sneller was en zo. En dat heb je niet meer echt tegenwoordig, nee.
Als we kijken naar nieuwe producten, komen er ook iPads aan. Maar daarvan is eigenlijk de verwachting dat het tweede event van dit najaar gaat worden. En dat het september events iPhone worden. Maar ook natuurlijk de Apple Watch. En daar gaat wel wat veranderen in de line-up.
Ja, Apple brengt normaal gesproken elk jaar één model uit. Heel soms twee. Dat is bij de 2016 uit mijn hoofd gebeurd. Bij de Apple Watch Series 2. Toen kwam ook een Apple Watch Series 1 bij. En in 2020 met de iPhone of met de Apple Watch SE samen met de Apple Watch Series 6. En dit jaar komen er waarschijnlijk drie modellen uit. Dus een nieuwe Apple Watch SE 2022 versie, de Apple Watch Series 8 natuurlijk en de nieuwe Apple Watch Pro, Apple Watch Explorer Edition, Apple Watch Rocket Sport versie, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval een hele uitgebreider, eigenlijk een soort Pro-model onder de Apple Watches.
Maar dat Pro zit hem in de
behuizing. Zit hem in de behuizing waarschijnlijk. Titanium wordt gezegd. Er is natuurlijk wel al een titanium Apple Watch nu al.
Zou ook keramiek kunnen zijn.
Er is natuurlijk nu de Apple Watch Edition heb je al. Die is in Nederland niet te koop, maar in Duitsland, Frankrijk, Amerika, dat soort landen allemaal wel. Die heb je al in titanium. Maar de nieuwe versie zou dus niet alleen titanium zijn, maar ook een groter scherm. Waardoor je dus als actieve buitensporter, bergbeklimmer, weet ik veel wat je ook wil doen, Meer kan aflezen van het grote scherm. Dus meer tijdens je workout meer data kan aflezen. En dat heeft dan weer te maken met de nieuwe functies in WatchOS 9. Daar zit allerlei nieuwe sportfuncties.
Ik vind dat wel een slimme zet. Want tot nu toe was het altijd zo dat die stalen versie en de titanium versie, er zat eigenlijk niet zo heel erg veel anders in vergelijking met aluminium. Alleen dat een ander scherm, saffierglas dan.
Ja.
Maar technisch gezien was die precies hetzelfde schermformaat. En dan dacht ik, ja, €800. En voor die edition zelfs 1500.
Ja, dan betaal je eigenlijk puur alleen voor de behuizing betaal je extra.
Ja.
En dat is een keuze of je dat mooi vindt of niet. Maar of dat zoveel geld waard is, dat inderdaad nu... Het zou gaan om een prijs van ongeveer €1000 voor dat pro-model. Of €1000, dat zal misschien van €1100
worden. Ook weer iets meer hè, dan de gewone titanium versie.
Ja, maar dat komt dus door dat grotere scherm waarschijnlijk dat erin zit. Maar dan vind ik het ook meer een bewuste keuze dat je echt daarvoor kiest, omdat je dus meer ook ervoor krijgt dan alleen maar een ander materiaal, zeg maar. Dus dat ik vind het op zich wel een logische ontwikkeling, ook omdat eigenlijk de afgelopen jaren de ontwikkeling bij de Apple Watch een beetje stagneert, naar mijn gevoel. Er zijn natuurlijk afgelopen jaren niet echt hele baanbrekende dingen geweest.
Het scherm steeds een beetje groter maken.
Ja, het scherm is bij Series 7 ten opzichte van de modellen daarvoor. Ik vond dat verschil eigenlijk minimaal.
Ja.
En
ik denk ook dat de SE, daar pakken ze denk ik zelfs gewoon het scherm van de Series 6, gok ik.
Ja, de nieuwe SE krijgt waarschijnlijk gewoon dezelfde formaten als dat die nu heeft. Dus een 40-44 mm. Of daar always-on in komt, dat is nog een beetje de vraag. Waarschijnlijk wel in ieder geval wat nieuwe gezondheidsfuncties. Dus misschien dat die ECG ook daar komt. Dus dat je een line-up hebt straks met drie modellen die allemaal de ECG hebben. Ik vind dat eigenlijk nog steeds... als je een beetje kijkt naar de geschiedenis van de Apple Watch, vind ik dat nog steeds het kantelpunt eigenlijk zat bij de Apple Watch Series 4. Qua functies en qua wat je ermee kan. En dat het toch wat... Ja, een soort doorbraak in de geschiedenis van de Apple Watch, naar mijn gevoel nog steeds. En ik heb dat daarna eigenlijk met de Series 5, het waren toch wat kleinere upgrades, always on in Series 5, die bloedsaturatie in de Series 6 en dat iets grotere scherm in Series 7. Ja, bij elkaar is het allemaal wel tof, maar jaar op jaar vind ik het wat minder.
Het was, we moeten wel iets nieuws doen, dus er zat elke keer hadden ze iets nieuws nog om toe te voegen bij de Series 7, dat echt tot een zeer groot minimum beperkt werd, wat er toe te voegen was.
Ja.
Terwijl natuurlijk de Series 4, denk ik, eigenlijk na de allereerste Apple Watch de grootste vernieuwing was. En ze ook qua design en scherm hadden ze toen het hardwarematig hadden ze het. En sindsdien zie je ook dat Apple denkt, wat moet er nu mee? Dat is nu ook alweer de vraag. Ja, wat ga je bij de gewone Series 8, wat ga je toevoegen?
Ja, er komt dus waarschijnlijk een lichaamstemperatuurmeter.
Maar dat is weer één dingetje wat
Apple dan toevoegt. En het is niet eens zozeer dat je dan op ieder moment kan checken, oh, ik heb een 37,4 of zo. Maar hij houdt zeg maar bij of je koorts hebt of verhoging hebt. Maar hij geeft niet exacte waardes aan bijvoorbeeld. Dat is wat tenminste wat geruchten zeggen. En dat zou ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld voor vrouwen om zwanger te raken, dat soort dingen. Voor dat soort,
Het zijn wel dat soort meldingsfuncties. En toch al. Ik heb laatst voor het eerst zo'n melding gehad, mijn hartslag hoog was.
Toen
was
die heb ik ook een keer gehad. Ja.
Was ik echt ziek. En ik merkte dat ik echt heel snel moe was, buiten adem. Ik was echt was niet zo'n fijn virusje wat ik had.
Nee.
En toen zat ik gewoon aan de bijtafel, kreeg die melding. Toen dacht ik, dit is even. Even extra in de gaten houden wat er gebeurt, dit is niet goed. En ook gedurende de dag ga je dan ook zelf wat meer checken van, wat doet mijn hartslag?
Ja.
Toen werd hij ook gelukkig, toen ik beter werd, werd mijn hartslag ook weer beter. Maar het was wel, als dit doorgaat, dan bel ik wel even ook de huisarts, zeg maar.
Ja.
Want het is niet echt normaal dat je hartslag opeens op 120 zit in rust.
Maar dat is ook een beetje het ding van al die gezondheidsfuncties. Je waardeert het pas op het moment dat dat het je gebeurt, zeg maar.
Ja.
Kijk, in normaal gebruik, ik bedoel, hartstikke leuk dat ik een ECG heb, maar... Ik heb het gelukkig niet nodig. Maar het is pas fijn als je het dus inderdaad merkt. Er klopt dus niet, want ik krijg meldingen. Wat jij zegt, in je hartslag. En dan ga je een ECG doen en dan gaat het balletje aan het rollen. En dan waardeer je het eigenlijk pas echt. Dat zijn natuurlijk die levensreddende verhalen die je wel eens hoort van Apple Watch. Maar dat is een beetje... En het ontbreekt de laatste tijd wel een beetje aan functies die je zeg maar in het dagelijks gebruik... waar je echt wat aan hebt.
Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want jij zit nog op de Series 4.
Ja. Ik heb wel de vorige jaar de CS7 gekocht. Maar die heb ik na 2 weken weer teruggebracht. Omdat ik het gewoon te marginaal vond. En ook toen dat gedoe met de 4G-versie... die toch weer wel weer ineens wel uitkwam. En dus vandaar dat ik hem weer teruggestuurd had.
Maar heb jij nu het idee bij de Series 8... dat er genoeg aankomt om de overstap te maken? Ik bedoel, enerzijds ben je natuurlijk nu wel een beetje gedwongen... want je loopt 4 generaties achter. Dat is wel eens tijd.
Gedwongen is een
maar volgend jaar krijg je misschien geen updates meer.
Geen mes op mijn keel. Ja, dat zou kunnen, dat ik volgend jaar geen updates meer krijg. Nou, dat heb ik altijd voor mezelf gezegd. Als ik een toestel heb die geen updates meer krijgt... geen software-updates meer... Mm-hmm. Kijk, beveiligingsupdates, dat blijft altijd nog wel wat langer lopen... maar echt geen grote nieuwe software-updates meer... dan vind ik dat voor mij altijd wel echt een moment... Oké, nu moet ik updaten.
Maar dan ben jij eigenlijk nu een klant voor de SE. Want ja, er zit toch eigenlijk niks in wat je...
Nou ja, als ik dan een nieuwe... Kijk, ik denk dat ik wel de Series 8 ga halen... maar dat ligt een beetje aan... de hele 4G-situatie. Maar dan, kijk, als ik de Series 8 neem... dan heb ik wel meteen heel veel updates pak ik mee. Ik pak het always on-scherm mee. Ik pak die bloedsaturatie mee. Ik pak die dat grotere scherm mee. En dan eventueel die lichaamstemperatuur mee. En alles bij elkaar vind ik het wel de moeite waard, zeg maar. Ja.
Maar moet Apple niet gewoon naar een minder frequente update... cycle voor de Apple Watchers bij de iPads? Verschillende iPads willen ook gewoon die... 1,5-2 jaar meegaan. Bij de Apple Watch, als je in plaats van 1 nieuwe functie 2 even opspaart en eens in de 2 jaar een nieuw model doet, dan, ja, voor mijn gevoel heb je dan meer enthousiasme over het product als het gelanceerd wordt.
Ja, in plaats van vaker teleurstelling op teleurstelling. Van heel veel mensen die...
Weer een millimeter scherm erbij.
Ja, heel veel mensen wachten gewoon op een nieuw design. En dat gaat er dit jaar waarschijnlijk ook weer niet komen. Maar daar zit wel wat in. Dat zou alleen... kan Apple dat nu nog maken? Want als ze dan nu ineens... Zelfs ze zouden dat voor dit jaar overwegen... en dus dit jaar geen Apple Watch uitbrengen... dan zijn de negatieve reacties nog, denk ik, veel groter... dan wanneer ze een kleinere update uitbrengen. Dat ze zeggen van, ja, wat is dit? Geen Apple Watch? Wat is dit nou belachelijk?
Of je brengt alleen de SE uit.
Ja, dat zou ook nog kunnen.
En comfort vond je met een nieuw design, een paar nieuwe functies... en iedereen die een Apple Watch heeft, inclusief die nu de SE hebben gekocht... willen een nieuwe.
Ja, ik vind ook een Apple Watch eigenlijk niet per se een product... wat je elk jaar per se moet updaten of moet upgraden in ieder geval... als Apple zijnde. Omdat het toch ook een product is waar iedereen... Ja, dat doe je toch wel.
Dus ik
heb
zelf...
Kun je drie jaar mee doen,
ik heb zelf,
4 jaar.
Zeg maar, de allereerste gehad... en toen ben ik naar de 3 gegaan. Toen wel naar de 4. Toen de 6, denk ik... En nu heb ik 600 pols. Dus ik sla meestal ook al een jaartje.
Ja, ik ben van de allereerste naar de 4 gegaan. En ja, nu dan wel waarschijnlijk naar de 8. Maar het is echt niet nodig om eigenlijk voor Apple... om per se elk jaar een nieuwe uit te brengen. Dus
een iPhone
zou
eigenlijk
wel...
ook niet nodig, hè?
Nee, uiteraard. Maar goed, dat is natuurlijk het hele... Daar drijft Apple nog steeds een beetje op. Ondanks dat het services in opkomst is. Maar ja, daar komen nog steeds de meeste inkomsten van aan. Dus dan snap ik dat Apple daar natuurlijk... En het is natuurlijk een beetje plichtmatig. Ja. Zijn ze dat wel verplicht?
Er is nog één product wat we ook nog waarschijnlijk gaan zien in september-event... als we een beetje de geruchten mogen geloven... en ook een beetje logisch nadenken. Dat is een paar nieuwe AirPods Pro. Ja. Eindelijk.
Ja.
Aan de andere kant, de AirPods Pro zijn nog steeds prima. Dus je kan maar eindelijk
nou,
zeggen...
Die
maar...
dateren alweer 2019.
Ja, maar gewoon als product maar... zijn ze prima.
Ja.
De vraag is bij dat soort dingen, dat is bij een AirPods, wat ga je toevoegen?
Vraag.
Ja,
misschien temperatuursensoren of gezondheids.
Ja, er waren wat geruchten over wat gezondheidsfuncties, maar het schijnt toch weer dat Apple dat toch weer niet gelukt is of zo. Ja, in ieder geval, er wordt wel gesproken over een nieuwe chip. Dat is op zich niet heel gek, want de H1-chip die er nu in zit, die is ook al uit 2019, voor het eerst in de AirPods 2. Dus die is al 3,5 jaar oud.
Ja, maar dus, die werkt toch ook eigenlijk prima?
Ja, maar er zou dus een nieuw chip in komen... waardoor je ook betere geluidskwaliteit krijgt. Dus ondersteuning voor lossless van een nieuwe Bluetooth codec, geloof ik. En dat vind ik voor een AirPods Pro ook wel een logische... de naam zegt het al, het is een voor iets...
Maar dan mag Apple ook wel een nieuwe AirPods Max uitbrengen. Want daar verwacht ik juist nog meer.
Ja, klopt. Maar daar is het eigenlijk al heel lang heel stil over omheen.
De vraag is bij die, komt daar ooit een opvolger
komt
van?
Komt er ooit een opvolger? Apple was een beetje, een soort van genoodzaakt om een hoofdtelefoon uit te brengen of zo.
Vind je? Ja.
Ja. Ik vind het nog steeds een beetje een raar product in de hele line-up. Eigenlijk vind ik de naam AirPods daar ook. Als je aan AirPods, als je iemand tegen iemand over AirPods hebt, dan denk je niet aan die hoofdtelefoon. Iedereen denkt aan die witte oordopjes.
Ja, maar hoe noemt anders Airphones? Dat is ook raar.
Ja,
ja, dat kan wel. Als die heel licht is.
Ja, maar dat is een iPhone AirPods.
Ik snap het wel. Ik snap het marketingtechniek wel. Want het is een AirPods naam is natuurlijk gewoon een bekende naam. Dus maar terug naar die AirPods Pro. Een nieuw model ligt wel in de lijn der verwachting. Voor september in ieder geval. Ja, nieuw chip. Er werd ook gesproken over nieuw design, waardoor je dus geen stokjes meer hebt. Maar dat schijnt ook weer niet zo te zijn. Dus ja, wat er echt nieuw is, het is nog even afwachten.
Ja. Geen maar stokjes, ik denk dat, dan moet ik weer denken aan van die Samsung Buds en zo. Van die, ja, van die Pixel,
Beats heeft wel, dat zijn de Studio Buds, geloof ik. Die, dat is een beetje dat ontwerp, maar ja, ik weet niet of dat echt bij AirPods past. Maar wat denk ik vooral interessant is, is voor mensen die de eerste generatie AirPods Pro gekocht hebben, meteen bij de lancering 3 jaar geleden. Dan heb je nu natuurlijk wel een beetje batterijtjes erin die zo langzamerhand...
Dan heb ik een tip, want ik ben natuurlijk slim. Nee, er is al een hele tijd een soort omwisselprogramma. Dus als je gekraak hoort op je AirPods Pro, dus alleen op de Pro, dan moet je naar de Apple Store gaan en dan zeggen van ik heb enorm gekraakt. Nou, dan gaan ze dat testen. En als het inderdaad zo is, dan krijg je een nieuwe. Dat heb ik gedaan. Ik heb nu eigenlijk met nieuwe batterijen.
Maar dan moet je gekraak hebben.
Alleen het doosje wordt niet omge... Ja, maar als je dat hebt, als het gewoon de geluidskwaliteit niet meer zo goed is...
Ja, maar dat is natuurlijk sowieso een reden om dan terug te gaan.
Precies. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die denken, nou ja, misschien ligt het aan mij. Of,
Te veel gedoe.
Te veel gedoe. Nee, het loont echt de moeite, want dan heb je weer nieuwe en dan is de batterij ook weer goed.
Precies, want de batterij van het doosje is groter, waardoor je veel minder last hebt van het verlies daarvan. En die maakt veel minder cycli ook, omdat die groter is. En het zijn dat de dopjes die het eerste probleem geven.
Die leeg gaan opgeladen worden en pas na... 3 laatste sessies van de oortjes zelf ga je de doos een keer opladen.
Dat zou misschien nog wel de beste upgrade zijn die ze kunnen doen. Is een soort accu-service voor AirPods Pro. Dat je op een gegeven moment ze kan swappen voor een bedrag.
Dat kan ook.
Of...
Ja, dat kost volgens mij 79 cent per stuk of zo.
Ja, nog meer bij de Pro. Mm. Dat kost gewoon hetzelfde als dat die kapot is. Maar een goedkopere soort swap-modus of bijna... Ik zit te denken aan een soort AirPods Pro as a service... waarbij je gewoon ieder jaar... verse batterijen.
Een abonnementdienst op AirPods.
Ja.
Dat zou eigenlijk best goed zijn.
Ja, we hebben het wel eens eerder gehad over dat Apple eigenlijk een soort abonnementdienst voor hardware moet gaan maken.
Nee, we gaan het allemaal horen. Apple weet vast iets te verzinnen waardoor we denken, oh, het is toch nieuw, maar toch niet.
Ja.
Dat is de conclusie.
Ja.
Als we het over abonnementsdiensten en services hebben, is er nog één ding wat dit jaar eigenlijk in het voorjaar naar boven kwam. En waar we in ieder geval op de WWDC niks over hebben gehoord. Misschien nog wel in september opeens wordt aangekondigd. Zou nog een logische plek zijn. En dat is een eigenlijk een uitbreiding van Apple Music. Speciaal voor klassieke muziek.
Ja, ik verwacht dat eigenlijk in september of oktober. Want oktober is toch eigenlijk meer een soort muziekmaand altijd traditioneel voor Apple geweest. Dat wordt een speciale dienst voor klassieke muziek. Heb je dat nou nodig? Nou ja, want klassieke muziek is echt totaal anders dan een standaard popnummer. Daar heb je hoef je eigenlijk alleen maar de artiest te weten, het album en het nummer. Maar bij klassieke muziek heb je veel andere, heel andere zoektermen, heel andere filters. Je kan één uitvoering door hetzelfde orkest meermaals hebben, maar dan verschillende varianten op verschillende plekken of weet ik veel.
Je zoekt heel vaak op de componist, dat natuurlijk bij popmuziek helemaal niet...
Nee, dat maakt totaal niet uit. En Apple heeft daarvoor een dienst overgenomen. Volgens mij 2 jaar geleden.
Nee, dat is. Ik heb het
is recenter eigenlijk.
Het is precies 1 jaar geleden. Het is om en nabij. 30 augustus 2021.
Oké. Okay. En die was al heel erg gespecialiseerd in klassieke muziek.
Dat is een Nederlandse dienst trouwens, Primephonic.
Primephonic, inderdaad. Ja. Hoe kan het dat we daar helemaal niks van wisten?
Hoe bedoel je, niks van wisten?
Nou, het is, ik wist helemaal niet dat het
bestond. Oh, dat het bestond. Ja, nee, ik kende het ook niet totdat Apple het overnam.
Maar dat heeft denk ik mee te maken dat we alle drie niet per se heel vaak klassieke muziek luisteren.
Precies, nooit eigenlijk.
Ik heel soms.
Ja, ik ook wel eens. Maar dan,
doe ik gewoon typisch op Spotify Chopin in en klik op play. En dan vind ik het goed.
Dan denk ik, hé, dat klinkt klassiek. Ik hoor Chopin.
Nee, ik herken wel Chopin of dat soort dingen.
Ik heb ook van die afspeellijsten voor focus en zo.
Ja, daar gebruik ik vaak voor, omdat het heel fijn kan zijn. Maar ik red me op zich, mij maakt dan niet zo uit welke uitvoering en zo. Dus ik red me met Spotify op dat vlak.
Maar het idee is dus dat er een aparte classical app komt, naast de normale Apple Music Music app, waarmee je makkelijker kunt filteren op basis van componist bijvoorbeeld.
Maar wordt het dan ook een los abonnement? Of is het gewoon inclusief een Apple Music en is puur omdat je gewoon een andere interface wil, andere zoeken en eigenlijk gewoon een klassieke omgeving wil, dat ze dan een losse
Alle details moeten natuurlijk nog worden onthuld, maar dit is wel wat er...
Wat ik wel gek vind, is dat Apple nam die dienst dan over. En vanaf dat moment kon je ook niet meer abonneren op dat Primephonic. En een week later is het ook offline gehaald.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk abonnees, of mensen die dat gebruikten en echt fan daarvan waren, die hebben al een jaar...
Ja, die kregen volgens mij 3 maanden gratis Apple Music.
Ja.
Als goedmakertje.
Ja, maar...
Ja, het is wel altijd,
dat is
Apple
toch iets anders.
Om iets over te nemen en dan al te killen en het alternatief nog niet te hebben. Het alternatief is niet Apple Music, maar het hele ding van die dienst was dat het al die functies heeft die handig zijn als je van klassieke muziek houdt.
Ja, ik vind het toch gek dat liefhebbers dan toch een jaar al zonder zitten en dat het ook nog steeds onduidelijk is hoe Apple dat nou, of het dan echt, het zal als onderdeel zijn van een iOS-update, maar... Er is ook helemaal nog niks over gezegd. Er is nog geen preview getoond of zo. Ik bedoel, Apple had best tijdens de WWDC bijvoorbeeld een preview kunnen tonen van hoe die app eruit gaat zien of zo. Want dat hebben ze ook van Freeform bijvoorbeeld gedaan. Dat is ook een aankomende app van Apple. Dat had best gekund dat Apple daar even een blokje van 2 minuten voor vrij had gemaakt om even te laten zien, dit komt er ook nog aan. Dus het is een beetje stil. Maar het komt wel, denk ik wel, dit jaar, najaar. Maar ik weet nog niet precies wanneer.
Ik denk wel dat het heel slim is. Omdat het nog niet echt heel veel concurrentie heeft... In ieder geval van grote spelers die daar actief mee zijn. Mm-hmm. En de doelgroep is wat ouder. Over het algemeen. Nog wel jonge mensen die van klassieke muziek houden, maar veel ook ouder. Daar is het heel makkelijk dat het al dan in het product zit. In Apple, dat het makkelijk gebruik is, et cetera. Het klopt wel gewoon ergens met Apple om deze doelgroep te gaan bedienen. En ook op die manier weer een verschil te maken met Spotify, een belangrijkste concurrent.
Ja,
maar Apple had natuurlijk ook naast Beats One, wat tegenwoordig Apple Music Radio heet, dat radiostation, hadden ze natuurlijk ook een klassiek radiostation kunnen doen.
Ja, maar dat is toch wel anders dan een on-demand dienst.
Ja.
Een streampje. Dat is even lullig gezegd. Een streampje.
Een streampje.
ik ben wel benieuwd, als het er komt, geef het uit, proberen. Ook al hou je niet van klassieke muziek.
Ja, natuurlijk wel. Ja, ik ben wel benieuwd hoe die app dan... Ik heb natuurlijk geen ervaring met die Primephonic... Zeg ik het nou goed? Ja, Primephonic. Ik heb daar geen ervaring mee, dus ik weet niet zo goed hoe die app werkt en zo. Maar ik ben wel benieuwd naar de verschillen tussen de gewone Apple Music app en de nieuwe Apple Music Classical.
En als ik jou dan in 2023 vraag, gebruik je het nog?
Dat denk ik...
Misschien
zit er al
het is die, van Apple dan, hè?
Misschien zit er al die tijd wel een enorme liefhebber van klassieke muziek in mij. Dus misschien is die nooit aangewakkerd.
Nou, het zou helpen als Apple klassieke muziek toegankelijker maakt voor mensen. Dus bijvoorbeeld met afspeellijsten. Dus bijvoorbeeld wat ik zei, zo'n focuslijst. Of, weet ik veel. En er is ook wel vrolijke muziek of zo. Als je een
heel veel bent, vrolijke muziek.
Ja.
Dat je dan gewoon een afspeellijst kan kiezen en dat je dan zonder zang en zo, want soms wil je gewoon werken of heb je iets anders te doen. En dan is klassieke muziek wel heel erg lekker.
Dat soort een pro-modus heeft en een dummy-modus.
Misschien moet Apple een deal sluiten met André Rieu. Misschien is dat een goed idee om het nog toegankelijker.
Ja, klassieke muziek en André Rieu zijn echt twee verschillende dingen. Ik denk dat je heel veel klassieke muziek liefhebbers nu beledigd om het op één hulp te gooien met
de
wals van André Rieu bij hem in Kuiten. Nu toch over diensten hebben. Apple heeft immers echt een heel breed assortiment over diensten. Op een of andere manier komt het gesprek hier heel vaak op Fitness Plus, omdat Gordon en Nick dat nogal actief gebruiken. maar wat gebruiken jullie eigenlijk nog van de diensten? Want jij bent onder andere Apple Music gebruiker, plaats van Spotify gebruiker.
Ja, ik heb eigenlijk nooit Spotify gehad. Tenminste, nooit betalend gebruiker geweest. Ik heb wel een gratis accountje ooit aangemaakt, maar nooit echt actief gebruiker geweest. Ik ben altijd, eigenlijk sinds het begin dat Apple Music uitkwam, ben ik dat al gaan gebruiken in 2015. Er ging een hele wereld voor me open. Terwijl natuurlijk het het begrip streamdienst natuurlijk niet nieuw was. Ja, ik ben er nog steeds. Ik vind het nog steeds een fijne dienst. Wat ik snap Spotify ook niet zo goed. Maar misschien ligt dat meer aan mij. Maar ik vind hoe Apple Music opgebouwd is, vind ik nog steeds veel prettiger dat je gewoon een eigen bibliotheek hebt waar je nummers aan toe kan voegen. Zoals
heb je Spotify ook?
Nee, dan moet je liken.
Dat vind ik toch iets anders. Dan moet je, het is niet zo. Het is niet dat ik elk nummer wat ik wil toevoegen aan de bibliotheek, dat ik dat echt leuk vind om het algoritme te trainen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat vind ik heel ingewikkeld aan Spotify. Dus ik ben altijd, als ik iets zoek in Spotify app, ik ben altijd op zoek naar mijn bibliotheek. Maar die kan ik naar het
vinden. Maar jij hebt een complete Apple One bundle, toch?
Ja, klopt.
Met iCloud Plus.
Ja, want dat was uiteindelijk gewoon voordeliger. Want ik had toen nog dat jaar Apple TV Plus. En dat ging daarna wel door. Dan betaal ik €5 per maand. Dat vond ik eigenlijk een beetje onzin. Denk ik, dan kan ik beter voor nagenoeg hetzelfde bedrag. En dan ook nog Apple Arcade erbij nemen.
Mm-hmm.
En dan vind ik het wel de moeite waard. En ik deel dat met z'n drie in totaal. Dus we zijn geloof ik €5 of €6 nog wat per persoon kwijt. Dus dat is best wel gewoon goed te doen.
Maar je hebt het. Maar gebruik je...
Ik gebruik Apple Music dus wel voor ook op de HomePod bijvoorbeeld. Apple Arcade gebruik ik denk ik van alle diensten die ik heb het minst. Ik heb wel onlangs toevallig wel een spelletje gespeeld, What the Golf. Ken je dat?
What the Golf. Is dat leuk?
Dat is wel geinig. Het is een soort minigolf, maar dan heel absurdistisch. Dat je ook met schapen over een veld slaat en autootjes. En dat in plaats van het balletje wegvliegt, vliegt het poppetje weg.
Ik ga nu Apple Arcade
nemen. Het is fantastisch. Nee, maar het is wel geinig.
En, ik heb eens of tijd dat ik een nieuw spelletje zoek voor mijn iPhone. En ik wil iets nieuws. En dan kijk ik altijd wel, ik heb geen abonnement op Arcade. En dan kijk ik het een beetje door. Is er iets binnen Arcade? Dat ik denk, dat is het abonnement waard. Dan ga ik dat proberen. Maar...
Ik
heb What the Golf, ben ik niet tegengekomen, moet ik erbij zeggen.
Nou, ik kwam hem toevallig tegen. Ik kende het wel. En ik was altijd wel eens een keer getriggerd om de keer te downloaden. Maar het kwam er nooit van. En toen kwam ik het tegen in de App Store. En dacht ik, nou ga ik het een keer proberen. Maar het is niet zo. Het is dat ik Apple Arcade nu heb binnen het Apple One bundle. Maar ik zou het niet zo snel zelf los afsluiten.
En Apple TV Plus?
Ja, dat is, kijk ik een beetje met vlagen. Ik ben heel laat, denk ik. Maar ik zit nu in het eerste seizoen van Ted Lasso. Omdat ik toch de hype een beetje wilde meepakken.
Gemist had.
En het is van een maker ook, onder andere van Scrubs. En dat vond ik een hele leuke serie. Dus ik was wel benieuwd. Ik vond het in de eerste drie afleveringen vond ik een beetje... Nee. Maar het begint wel iets leuker te worden.
Okay.
Heb jij het gezien, Ted Lasso?
Nee, maar ik heb zo niks met voetbal. Het schijnt dan nog steeds leuk te zijn, maar dat ik toch denk... Ja, ik heb zoveel te kijken op alle diensten.
Ja.
Ik kijk soms wel dingen op Apple TV Plus, maar Ted Lasso is niet een van die...
En we kijken nu af en toe een aflevering van Home. Dat is een documentaire serie over bijzondere huizen. Daar is ook net een tweede seizoen van online gekomen. En daar zit ook een aflevering in over een meneer uit Nederland. Die heeft een huis in Amsterdam... waar drie generaties samenkomen. Ik ben nog niet bij die aflevering geweest, dus die zit pas verderop. Maar ik vond het wel interessant op zich. Er zitten wel interessante dingen tussen. En wat ik gewoon fijn vind aan Apple TV Plus... is dat het beeldkwaliteit en geluidskwaliteit gewoon altijd goed geregeld is. Dat vind ik echt een dikke pro.
Het valt me ook altijd weer op als ik een Apple TV Plus serie kijk... hoe goed de beeldkwaliteit is.
Ja.
Zeker ook als het donkere scènes zijn.
Ja.
Die worden heel vaak in de compressie van het Netflix-algoritme... en bij Disney Plus best wel een beetje vlekkerig en zo. Ja. En bij Apple TV Plus is het altijd crispy.
Ja, alles wat je kijkt is gewoon altijd... Is het 4K, HDR, Dolby Vision, Atmos, weet ik veel wat allemaal. Het zit er altijd allemaal in.
Ja.
En bij Netflix dan vind ik het toch altijd een beetje teleurstellend... dat ik denk, dan zit ik naar... dan wil ik iets kijken en dan zie ik... en dan denk ik, HD, vind ik toch jammer. Dan,
ik heb nog geen 4K-televisie, dus voor mij maakt dat dan...
Dan maakt dat voor jou niet zoveel uit. Nee.
Zelfs maar, in HD met contrast is het soms echt wel matig bij andere diensten, vind ik.
Dat vind ik zonde. Dat is natuurlijk ook omdat Netflix natuurlijk veel meer afhankelijk is van externe studio's en andere uitgeverijen van films en series natuurlijk. En Apple maakt tussen aanhalingstekens allemaal zelf. Dus dan heb je natuurlijk veel meer in de hand wat die eisen zijn voor de beeldkwaliteit. Ja. Maar dat vind ik wel echt een voordeel.
Jij bent ook wel Apple TV Plus
liefhebber,
toch?
Alles. Ask me anything over elke Apple TV Plus serie.
Nou, als ik weer een nieuwe serie ga kijken op Apple TV Plus. Welke tip jij?
Five Days at Memorial. Dat gaat over Katrina, de orkaan die in...
Oh.
Hoe heet het? Hoe heet die stad nou?
New Orleans,
ja. Sorry, ik kwam er even niet op. Heeft gewoed. En het gaat eigenlijk over een ziekenhuis en over de noodsituatie die daar uitbreekt. Ze zitten natuurlijk met heel veel patiënten. En het is een waar gebeurd verhaal trouwens ook. En de autoriteiten laten het eigenlijk een beetje afweten. En dan, ja, het maakt je ook een beetje boos. Want op een gegeven moment, ze zijn heel erg afhankelijk van helikopters die patiënten moeten afvoeren. En op een gegeven moment wordt dan het hele luchtruim dichtgegooid. Omdat George Bush even over moet vliegen om te kijken hoe erg het is. Dus het is een beetje een frustrerende serie in de zin van... Maar ik vind dat soort reality series vind ik eigenlijk wel veel...
Maar is het een documentaire of is het nagespeeld?
Is nagespeeld. Ja, en ongetwijfeld ook gedramatiseerd. Maar dat zijn wel de soort series wat ik heel erg interessant vind. En ik vind ook alle documentaires die op Apple TV Plus verschijnen, kijk ik allemaal. Ik vond Ted Lasso echt heel erg grappig. Dat is dan wat minder mijn genre. En ze hebben ook redelijk veel van die series waarbij... ze hebben nu bijvoorbeeld Bad Sisters... Dat is een serie over vijf zussen die, waarvan de man van één van hen is vermoord of overleden. En er rust een beetje de verdenking op hen. En dan moet je een beetje puzzelen van wat is er nou eigenlijk gebeurd. Want zij hadden een moordplan. Maar hebben ze dat ook echt uitgevoerd? Of is het eigenlijk een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Dat vind ik wel leuk om dat te kijken. Dat je dan een hele tijd een beetje zit mee puzzelen om het verhaal rond te krijgen. En verder heb ik alle... Ik heb dus niet Apple One. Want ik wil eigenlijk die allergrootste bundel waar ook Fitness Plus in zit.
Die we niet hebben, die bundel.
Nee, die hebben we niet. En ik heb
in Nederland dus?
Nee, in Nederland niet. Nee. Fitness Plus hebben we sowieso niet in Nederland. En die grote bundel ook niet. Dus ik heb nu losse Fitness Plus. Die delen we met z'n tweeën. Apple TV delen we ook. Want dat mag je natuurlijk met z'n zessen kijken. En een iCloud Plus abonnement van 2 terabyte. Dus dat is ook de reden dat ik die grootste bundel wil hebben. En als ik dat nu samen met... We hebben al heel lang zitten puzzelen. Als we dan Apple One doen en dan met zo'n extra bundel erbij. Maar dat komt eigenlijk niet uit.
Nee. Eigenlijk
vind ik het gat bij iCloud Plus. Je gaat van 250 gigabyte naar 2 terabyte.
Ja.
Dat zo?
Nee. Van 3 euro naar 10 euro. Mijn 250 gigabyte is vol.
Ja,
is,
bij mij
zo
ook.
Goed is vol. En ik
of
vind
het... Nee, het is geloof ik 200...
In ieder geval, mijn iCloud is vol en ik moet van 3 naar 10 euro. En die stap vind ik echt heel groot. En wil ik eigenlijk niet doen, want ik betaal al voor Dropbox ook 10 euro per maand.
Ja.
En ik vind Dropbox gewoon heel fijn werken qua app. Ik weiger gewoon die stap. Maar ik zit nu echt met dat ik wel moet, omdat ik anders mijn foto's niet meer kwijt kan. Dus ik vind dat... Ja. Ik hoop eigenlijk in september even snel een aankondiging. We hebben een extra of het is groter geworden. Of, nou, zoiets. Ik ben in ieder geval wel iCloud. iCloud heeft iedereen denk ik wel die ongeveer langer dan een jaar een iPhone heeft. Omdat je backups zo kwijt wil. Maar ik ben, Apple TV Plus is eigenlijk de enige, los van Fitness Plus. Maar dat is natuurlijk niet in Nederland. Maar ik heb geen Music Arcade, kijk ik wel eens naar, maar nooit genomen. Volgens mij kan ik nog 3 maanden gratis. Zelfs bij Arcade heb ik die nog openstaan.
Of wat de golf heb je in een week uitgespeeld.
Nou, dan ga ik. Ik ben nu gemotiveerd om dat te gaan proberen. En Apple TV Plus, ik vond bijvoorbeeld recent heb ik heb dan gewoon een serie die ik erop ga kijken. We Crashed over WeWork.
Oh ja.
Fantastisch ook gespeeld door Jared Leto, die Adam Newman speelt. Echt van genoten, vrij snel doorgekeken in een paar weken, die afleveringen. En dan is het, nu ben ik weer ander, ben ik op Disney Plus een paar series aan het kijken. En dan op een gegeven moment zoek ik weer wat en dan kijk ik weer eens of hoor ik nu over Bad Sisters en Five Best Sisters, wat was het?
Five Days at Memorial en Bad Sisters. Ja, Five Sisters.
Five Sisters. Ik zoek iets met zussen op Apple TV. Ik ga even kijken, maar ik denk ook dat ik niet heel gauw welke bundel het is in de bundel ga nemen, omdat ik gewoon geen Apple Music ga gebruiken.
Nee, dan
en dan is die bundel het nooit waard.
Nee, want Apple Music is het grootste gedeelte van qua prijs wat je voor die bundel betaalt. Dus
zelfs niet voor Apple Music Classical straks ga ik het niet.
Nee.
Het enige wat ik irritant vind aan Apple TV Plus is dat je maar een beperkt aantal afleveringen kan kijken. En dan is er weer een nieuwe serie, dan ben je helemaal hooked. En dan kan je na 3 afleveringen, moet je weer een week wachten. En ik heb van Apple zo'n soort screenerdienst gekregen, of toegang, dat je vooruit kunt kijken. Dat je bijvoorbeeld een review kan schrijven over een bepaalde serie. Maar dat is dan weer in heel slechte kwaliteit. En er zitten geen ondertitels bij. Nee.
Ik wacht vaak. Wat ik vaak gewoon doe is wachten. Ik wacht bijvoorbeeld bij WeCrash. Heb ik gewoon gewacht tot het hele seizoen online. Want toen ben ik gaan kijken. Aan de andere kant bij Disney Plus zijn wel series die ik echt volg. En dan is het gewoon ja, één keer per week, vaste avond, weet je wel. Dinsdag is Only Murders at the Building avond.
Dat is toch lekker old school. Ik vind het,
ja,
dat,
ik vind het wel fijn.
Ik vind het ook altijd
ik
wel
heb
fijn.
Dus, bij Netflix, Stranger Things seizoen 4 heb ik, of 5, waar zijn we inmiddels?
4.
Nog steeds niet gekeken, omdat het de echte hype miste ik. Want ja, dan moest ik ineens 8 afleveringen van 1,5 uur in een paar weken gaan kijken om mee te kunnen doen de hype. Daar had ik geen tijd voor. Nee. En dan nu ga ik steeds de series kijken die gewoon wekelijks uitkomen, omdat ik die gewoon lekker mee wil volgen. Dus, het heeft ook al een voordeel, dat wekelijks. Ik denk dat het er voor deze podcast op zit. We zijn er weer na afloop van het iPhone-event. Niet letterlijk als het afgelopen is, maar in de dagen daarna. Om na te bespreken over nieuwe iPhones, Apple Watches, AirPods Pro 2 waarschijnlijk.
En om te kijken of er nou echt een always-on display is.
En om
te
kijken wie er gelijk had met de datum. Is het iCulture die zei 7 september? Of is het Benjamin die zei 13 september? Of is het Elke die zei 14 september?
Ja, dat wordt er reuze van.
Ik vind dat nog wel veel spannender dan die telefoon zijn. Voor nu en bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Doei!